Goedemorgen allemaal. Fijn om weer in uw midden te mogen zijn deze morgen. We zijn inmiddels helemaal gesetteld in Apeldoorn. We hebben ook al wat gemeenteleden op bezoek gehad. En als u zelf zegt van nou, ik zou ook wel eens willen kijken hoe ze er nou bij zitten. Bel ons even en kom gezellig een keertje een kop koffie drinken. We zitten aan de noordkant van Apeldoorn, noordelijk van het centrum, maar toch overal lekker dichtbij. We komen daar in een grote gemeente, totaal anders dan hier. Ik ken er bijna helemaal niemand, behalve onze eigen kinderen die hier komen. Maar het zit op zondagochtend zo'n 400 man bij elkaar. En afgelopen zondag hadden we ook een heerlijke doopdienst waarbij een van onze kleinkinderen werd gedoopt. Onze kleinzoon David Jan. Het was een hele bijzondere dienst. En heel bijzonder om dat zo mee te mogen maken als een van je eigen kleinkinderen de doop ondergaat. En ook de manier waarop het allemaal ging. We hebben het avondmaal gevierd. Eén ding waar niets over gezegd is, is het feit wat voor mij tenminste ook spreekt, is dat in de viering van het avondmaal je ook de eenheid van de eenheid getuigt onder elkaar. En daar wil ik het vanochtend met jullie over hebben. Over eenheid, over verdraagzaamheid, over acceptatie. Als ik denk aan verdraagzaamheid, is dat iets wat de laatste jaren behoorlijk in de verdrukking is gekomen. Hoewel je bij sommige groepen mensen een kentering ziet die je langzamerhand er in de gaten beginnen te krijgen, dit is het toch ook niet helemaal op deze manier. En als we het over verdraagzaamheid hebben, dan is met name in het verkeer een plek waar verdraagzaamheid heel ver te zoeken is in Nederland. Als je een snelweg op moet, dan moet je ritsen, zoals dat heet. Dan is de bedoeling dat de mensen op de snelweg voldoende ruimte openlaten, zodat de mensen die vanaf de zijkant komen, vanaf de oprit, ertussen kunnen voegen, ertussen kunnen ritsen. De schrik van heel veel mensen die af moeten rijden voor hun rijexamen. Sommige mensen houden zich er goed aan, sommige houden zich hier helemaal niet aan. Ik maak vaak genoeg mee dat het gebeurt dat je er eigenlijk niet tussen kan. En het is helemaal beangstigend als dat ook nog eens vrachtwagens zijn die pal achter elkaar gaan zitten om maar te voorkomen dat je ertussen gaat tussen schuift. Je moet soms bijna letterlijk je ertussen persen om op de snelweg te komen. Men lijkt het niet te verdragen dat je voor hen invoegt. En als ik dan denk aan Nepal, komt elke keer wel weer naar voren. Dan gaat het heel anders. In Nepal gaat het op een heel andere manier. Ik vind het zelf daarom ook heerlijk om in Nepal te rijden. In Nepal is men veel verdraagzamer. In Nepal geeft men elkaar de ruimte. Ik zal een voorbeeld geven op een rotonde in Nepal. Dan rijdt men links in Nepal, dus de rotonde die neem je sowieso al de andere kant op. Dat is al even wennen. Maar bij ons heb je voorrang op de rotonde of als je de rotonde opgaat. Op de rotonde. Op de rotonde heb je voorrang. Nou, Nepalezen vonden dat wat ingewikkeld, je hebt het maar andersom gedaan. Ze zeggen nee, als je de rotonde oprijdt, dan heb je voorrang. Bijgevolg dat als iedereen voor zijn eigen harrie gaat, dat op een gegeven moment de hele zaak volloopt. Maar het gekke is, toch loopt het op de een of andere manier door in Nepal. Ondanks het feit dat die regel eigenlijk tegen alles ingaat. En de voornaamste reden daarvoor is dat men elkaar de ruimte gunt. Zie je een gaatje, dan duik je erin. En degene die dan even moet remmen, omdat je daar een beetje dichtbij komt, nou ja, het zij zo. Ze staan niet gelijk op tilt als je dat doet. En ze gunnen een ander de ruimte. Nou, ik heb in Nederland wel eens anders meegemaakt. Ik kan me herinneren, jaren geleden, dat we op weg waren naar de samenkomst op zondagochtend, dat ik op een gegeven moment achter me uit de vrachtwagen vandaan, die we net gepasseerd waren, op een heel normale manier, op een vierbaansweg, een chauffeur zag komen met een bijl in zijn handen. Ik had kennelijk iets gedaan wat hem niet aanstond. Ja, ik maak dit soort dingen gelukkig niet te vaak mee, maar het gebeurt in Nederland. Begrijpt u waarom ik liever in Nepal auto rijd? Ik vind het veel leuker daar. Men geeft elkaar de ruimte en men slaat niet gelijk op tilt als ze een keertje een klein beetje moet remmen om iemand de ruimte te geven om tussen te voegen. Zover de inleiding. We gaan vandaag lezen uit Johannes 17. En u mag het uit uw eigen Bijbel meelezen of u luistert wel heen. Johannes 17, vers 20 tot 23 en uit Efeze 4, vers 1 tot 7. Een stukje uit Johannes 17, ja, qua tijdsvolgorde had het eigenlijk naar Palmpaas moeten komen, denk ik, hè John? Ja, hè? Maar goed, dat lukt niet, want er zit niks tussen. Dus heb ik het vanochtend maar over. En we lezen daar het volgende. Vers 20. Dat zegt de Heer Jezus. Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. Laat hen alle één zijn, Vader, zoals u in mij bent en ik in u. Laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij. Ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden. En dat u hen lief had zoals u mij lief had. En uit Efeze 4 vanaf vers 1. Daar zegt Paulus. Ik die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft. En één lichaam en één geest. Zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is. Aan ieder van ons is de genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft. Tot zover de Bijbel. Even mijn kettle een beetje smeren. Als we het hebben over het christelijk geloof, dan hebben we het enerzijds over de algemene christelijke kerk, zoals die vroeger eigenlijk ook feitelijk genoemd werd, de katholieke kerk. Maar we kunnen tegelijkertijd constateren dat er een grote verscheidenheid is aan christenen en helaas soms ook een grote verdeeldheid. Een verdeeldheid die, denk ik, voor een deel veroorzaakt wordt door individualisme. Individualisme is een gevaar voor de maatschappij en met name ook een gevaar voor de gemeente. Maar tegelijkertijd heeft het iets te maken ook met deze tijd. Je ziet dat steeds sterker en sterker worden. En ook al zijn we geschapen als individuen door God, hij heeft nooit de bedoeling gehad dat we daardoor alleen maar voor onszelf zouden leven. Ik denk het levend bewijs is daar wel van het feit dat de gemeente bestaat. Want de gemeente is geen verzinsel van mensen. De gemeente is een instelling van God. Daarnaast kunnen we constateren dat de Satan er echt op uit is om het individualisme te versterken in de mens. En daardoor de eenheid onder de christenen te ondermijnen. Verdeel en heers. Dat is zijn tactiek. En daarom wil ik deze morgen nogmaals met u teruggaan naar Johannes 17. Het stukje wat we net gelezen hebben. Waar Jezus zegt, ik bid voor alle gelovigen. Weet u op wat voor moment dat gebeurde? We hebben niet gelezen wat er omheen staat, maar weet u op wat voor moment dat gebeurde? Vlak voor zijn gevangenname. Vlak voor het feit dat, vlak voor het moment dat hij veroordeeld en gekruisigd zou worden. Zou u het in uw hoofd halen om zoiets te doen als u op zo'n punt in uw leven stond? Jezus wel. Jezus weet waar hij mee bezig is. Het doel van zijn gebed is allereerst dat zij, en zij zijn wij dus, de kerk, de gemeente, één zullen zijn. Kennelijk is dat voor de Heer Jezus een hele belangrijke zaak. En als dat zo is, denk ik dat dat voor ons ook een hele belangrijke zaak moet zijn in ons leven. Niet zomaar één, maar als voorbeeld geeft hij de eenheid tussen hem en de Vader. Een eenheid die eigenlijk voor ons niet helemaal te bevatten is. Maar zo wil de Heer Jezus ook dat wij één zijn van hart en ziel, zoals we onder andere in Handelingen 4 kunnen lezen. En als we eerlijk moeten zijn, die eenheid is er niet altijd. Een eenheid die overigens niet alleen te wijten is aan individualisme. Ik denk dat de eenheid in de gemeente ook afhankelijk is van hoe wij zelf in het leven, ons leven met God staan. Hoe onze gemeenschap met God is. Ik denk dat het ook heel belangrijk is. En het tweede hieruit volgende doel, zegt de Heer Jezus, is opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Opdat de mensen dus zullen gaan ontdekken wie Jezus is. Om de wereld ervan doordringen dat Jezus de Zoon van God is. Want zonder Jezus is er immers geen verlossing. Dat zegt de Bijbel toch? Of zit ik er nou naast? We kunnen toch niet om Jezus heen? Verder zegt Jezus, opdat wij volmaakt één zullen zijn. Een volmaakte eenheid die dus ons voorgespiegeld wordt door Jezus zelf. Dat is niet iets wat we zo eventjes in één klap zullen bereiken. Nee, dat is een groeiproces door ons hele leven heen. Mogen we meewerken aan de eenheid in de gemeente. En het gedeelte in Efeze 4 wat we gelezen hebben geeft er een aantal facetten van weer. Een paar van die facetten staan hier ook onder op het bord, dacht ik. Ik denk dat de gemeente in Efeze, waarin die brief geschreven is, heel goed vergelijkbaar is met een hedendaagse gemeente. En als we de brief lezen, dan denk ik dat er sprake is geweest van oneenigheid in de gemeente. Oneenigheid tussen twee groepen. De ene groep waren de gelovigen uit de Joden en de andere groep waren de gelovigen uit de heidenen. En de ene groep vond zichzelf beter, vond zichzelf geestelijker dan de andere groep. Dat zie je in gemeentes ook wel eens. Hier natuurlijk niet, maar in sommige gemeentes kom je dat wel tegen. De ene partij vindt zich veel geestelijker dan de andere partij. En Paulus wil die tegenstelling aan de kaak stellen. Hij wil er iets tegenover stellen. En daarom begint hij met te zeggen van we zijn allemaal geroepen. Niet zomaar een willekeurig aantal, nee, we zijn allemaal geroepen. Maar hij zegt ook, die roeping brengt wel een verplichting met zich mee. Wandel waardig aan die roeping, zegt Paulus. En dan haalt hij een aantal facetten aan die voor de gemeente toen heel belangrijk waren en waarvan ik overtuigd ben dat ze ook voor de gemeente vandaag, ook voor hier, voor de Oase, heel belangrijk zijn. Voor te verder gaan wil ik één ding nog zeggen. Ik weet niet, bij de meesten van u zal dat waarschijnlijk anders gaan, maar als ik zit te luisteren naar een preek, heb ik nog wel eens de neiging om te denken van, oh, wat fijn dat mijn buurman er is, dat is net iets voor hem. Daar kan hij wat mee. Of dat zou mijn moeder eens moeten horen. Of dat zouden mijn kinderen moeten zien. Lieve broers en zussen, zo werkt het niet. Het gaat om jezelf. Als je het woord hoort, moet je het op jezelf toepassen. Je kan het niet op een ander toepassen. Je kan het wel voorleven. Maar je moet wat de Bijbel ons te vertellen heeft op jezelf betrekken. Als de Bijbel zegt we moeten de eenheid bewaren, dan wil ik dat we naar onszelf kijken. Want daar begint het. En dan wil ik niet dat mijn gedrag afhankelijk is van wat anderen om mij heen doen of zeggen. Als de Bijbel zegt we moeten de eenheid bewaren, dan denk ik van ja, wat kan ik daaraan bijdragen? Wat kan ik daaraan doen, zodat er ook werkelijk aan gewerkt wordt? Even een tussensprong was dat. Vier facetten noemt Paulus in Efeze 4. Bescheidenheid, zachtmoedigheid, geduld en... Wat doe je de laatste nog? Verdraagzaamheid. We zullen ze apart even stuk voor stuk bekijken. Hij begint ermee te zeggen dat we bescheiden, dat we nederig moeten zijn. Wie een Gods roeping wil beantwoorden, moet bescheiden zijn. En ik loop er regelmatig tegenaan dat ik mensen tegenkom die dat volledig beamen. Die het helemaal met me eens zijn. Waarvan ik dan denk van ja, zou het ook fijn zijn als het in je leven zichtbaar was. Je kan wel dingen roepen, maar als het niet te zien is in je leven, dan heeft het geen enkele kracht voor de mensen om je heen. In de wereld van die tijd was nederigheid of bescheidenheid eigenlijk niet zo erg in tel. Het was iets wat eigenlijk alleen maar goed was voor de slaven. Slaven moesten nederig en bescheiden zijn, maar dat gold niet voor mensen, alleen voor slaven. Wie zichzelf respecteerde, ging niet in een hoekje zitten. Die zorgde er wel voor dat hij gehoord werd. Die zorgde er wel voor dat hij zijn zin kreeg. Die liet opmerken dat er rekening met hem of haar gehouden moest worden. Dat hebben we toch vaak van jongs af aan geleerd, dat je voor jezelf moet opkomen. Dus je moet zorgen dat je aan je trekken komt. Ik eerst en daarna de rest. Je moet anderen nooit voor laten gaan. Ook niet in je auto op de weg. Weer gek. Zorg dat jij de eerste bent. Zorg dat jij die promotie krijgt. Kortom, nederigheid was en is voor velen een vies woord. Het is tegenwoordig eigenlijk niet veel anders. En dan zegt Paulus uitgerekend tegen ons christenen, wij moeten nederig, wij moeten bescheiden zijn. Want zegt Paulus, alleen als we bescheiden zijn, alleen als we nederig zijn, zullen we aan Gods roeping kunnen beantwoorden. En als we wat meer willen weten over nederigheid en bescheidenheid, dan mag je ook naar de Heer Jezus opnieuw kijken. Die zegt in Matthäus 11, vers 29, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. De Heer Jezus zegt dat van zichzelf. En hij voelt zichzelf absoluut geen nul. Daar geloof ik niks van. Hij kleineerde zichzelf ook niet. Maar toch noemt hij zichzelf nederig van hart. Mogen wij daar een voorbeeld aan nemen? Van nederigheid zouden we ook kunnen zeggen dat het tegenovergestelde is van trots, van hoogmoed. En in de Bijbel heeft trots altijd te maken met het feit dat mensen denken God niet zo erg nodig te hebben. Iemand die trots is, die zegt van, ach, kan het zelf ook allemaal wel. Kan het zelf ook allemaal wel oplossen. Kan het zelf ook allemaal wel doen. Ik heb God niet zo erg nodig. Toppunt van trots. Het tweede aspect wat Paulus noemt is zachtmoedigheid. En net als bij nederigheid is zachtmoedigheid ook een beetje, ja, een beetje een negatief woord voor veel mensen. Want iemand die zachtmoedig is, die is zwak, die is slap, die heeft geen ruggengraat. Althans, dat zegt men dan in de wereld op veel plekken. En onze hele cultuur is er eigenlijk van doordrongen. Je moet sterk zijn. Je moet hard zijn. Je moet opkomen voor jezelf. Terwijl Jezus notabene zegt, ik heb het net al voorgelezen uit Matteüs. Ik ben zachtmoedig. En we kunnen toch moeilijk beweren dat de Heer Jezus een watje was. Een slappeling. Maar wat wil zachtmoedigheid dan zeggen in Bijbelse zin? Ik denk dat dat wil zeggen dat als je je doel wil bereiken, dat je dat niet doet door over anderen heen te lopen. Of zoals ze dat ook wel zeggen, erover lijken te gaan om je doel te bereiken. Zachtmoedig zijn betekent de ander in zijn waarde laten, de anderen de ruimte geven. Als je op de snelweg geen ruimte krijgt, dan kan je niet invoegen. En als je het toch doet, wat hebben sommige automobilisten daar een moeite mee? Middelvingers die tegen je op worden gestoken en je kent het allemaal wel. Geef elkaar de ruimte. En dat met die auto is alleen maar een voorbeeld. Maar geef elkaar de ruimte in het leven. Druk elkaar niet van de levensweg af. Zachtmoedig zijn betekent ook geen vooroordelen hebben tegenover je broeder en zuster. Vooroordelen veroorzaken heel vaak kwaadsprekerij en roddel. Nee, durf te accepteren, durf te respecteren hoe de ander is. Dus niet beoordelen, laat staan veroordelen. Laat de ander zien dat je hem of haar aanvaardt zoals hij of zij is. Geef hem of haar de ruimte. De ruimte om zich te ontwikkelen, de ruimte om te groeien. De ruimte om af te rekenen met verkeerde dingen in het leven. Zelfs de ruimte om fouten te kunnen maken. Voor mij is altijd weer een prachtig voorbeeld hoe de Heer Jezus omging met de vrouw bij de Samaritaanse vrouw bij de bron. Jezus had alle reden om die vrouw te negeren volgens de heersende normen. Want ze was de Samaritaanse. Daar gingen Joden niet mee om. Bovendien wist de Heer Jezus wat voor leven ze achter de rug had. Niet bepaald om trots op te zijn. Desondanks liet de Heer Jezus haar in haar waarde. Hij zette haar niet verschut. Hij negeerde haar niet. Hij liet de vrouw in haar waarde en hij respecteerde haar en hij hielp haar. Het derde aspect wat Paulus noemt is geduld. Dat staat hier wel onderop, geloof ik. Ja. Ja, zachtmoedigheid ook, dacht ik. Ja. Geduld. Eigenlijk moet ik zeggen langdurig geduld. Want dat woord betekent niet alleen geduld, maar het betekent langdurig geduld. Dat wil zeggen dat je heel veel van een ander kunt verdragen. Dat je een lange adem hebt. Ook dat is iets wat dwars tegen het patroon in de wereld ingaat. Van nature kunnen we helemaal niet zoveel van elkaar verdragen. We zijn nog heel snel geneigd om te zeggen van, joh, je gaat over mijn grens zijn, dat pik ik niet. Of, wieberen, ik wil niks meer met je te maken hebben. Bijbels geduld, Bijbels langmoedigheid, om het even te zeggen zoals het in de NBG staat. Ik vind het toch een mooi woord, ook al is het een beetje ouderwets woord. Dat is anders. En het laatste punt wat Paulus aandraagt is verdraagzaamheid. Niet dat je nu maar alles slikt en pikt van wat de ander doet en tegen zegt, maar je stuurt niet iemand gelijk het bos in. En dat verdragen, zegt Paulus ook, is verdragen in liefde. Het is niet zomaar, je doet het in liefde. En letterlijk betekent het hier in feite ook elkaar dragen, elkaar optillen. Dat is ook wat we in de gemeente horen te doen. Niet elkaar laten vallen, maar elkaar dragen, elkaar helpen. In de liefde, want zonder de liefde zullen we elkaar nooit kunnen verdragen. Dan gaan we ons alleen maar lopen erger aan elkaar. dan laten we bij het minste geringste elkaar vallen. Als we afgaan op wat anderen vinden van broeders en zusters, op grond van wat voor reden ook, zullen we elkaar nooit en nooit leren verdragen. Die mensen zijn allemaal zo vreselijk verschillend. De ene is heel luidruchtig en die andere hoor je niet. De ene zat het haantje de voorste, de andere zat dat achteraan. En ga zo maar door. Als dat als onderling gedrag bepaalt, dan zijn we ver van huis. Want het is niet wat de Bijbel hier ons leert. Dan zal de gemeente altijd verdeeld zijn en blijven. Voor ingenomenheid is ook zo'n struikelblok. Hoe vaak hebben we ons oordeel al niet klaar? Omdat we dingen weten uit het verleden van iemand. Laten we elkaar de ruimte geven. Laten we elkaar accepteren. En niet omdat ik het zeg, maar omdat de Bijbel het zegt. De Bijbel leert ons dat. Paulus zegt ook, we moeten ons inspannen om het te doen. Zoals dat in de nieuwe vertaling staat. En dat inspannen, dat heeft aan de ene kant iets in zich van, ja, je moet het gelijk doen, je moet ermee aan de slag. Maar inspannen betekent ook dat je er iets voor doen moet, dat het niet vanzelf gaat, dat het moeite kost. Je inspannen, je haasten om die eenheid in de geest te bewaren. En daarbij zegt Paulus ook nog eens door de band van de vrede. Vrede in je hart en vrede met de ander. Zijn wij in staat om onder alle omstandigheden die vrede te bewaren? Of hebben omstandigheden zoveel invloed op mij, zoveel invloed op ons, dat ik die vrede soms kwijtraak? En die omstandigheden in feite mijn leven bepalen. Paulus zegt, aan een ieder van ons afzonderlijk is de genade gegeven. De genade is niet in de allereerste plaats gegeven aan de gemeente, maar die is aan ons ieder afzonderlijk gegeven. Dat is ook logisch, want wij moeten een keuze maken. De gemeente kan niet voor mij beslissen. Mijn vrouw kan niet voor mij beslissen. Mijn kinderen kunnen niet voor mij beslissen. We zullen zelf een beslissing moeten nemen. En toch zijn we één. Hoe komt het dat we toch één zijn? Nou, we hebben het net gedaan door het vieren van het avondmaal. Door beleiden dat we één vader hebben. Door te beleiden dat we één geloof hebben. Door te beleiden dat we één Heer hebben. En doordat we behoren bij het wereldwijde lichaam van Christus. Waar dit maar een heel, heel klein stukje van is. Is dat niet reden genoeg voor ons om te doen wat Paulus hier van ons vraagt? Hij vraagt eigenlijk niet, hij geeft ons opdracht. Laten we hem navolgen door bescheiden, zachtmoedig, geduldig en verdraagzaam te zijn naar elkaar. En ik weet dat het is niet altijd een makkelijke opgave. Maar we mogen dat leren, we mogen erin groeien. We mogen steeds verder komen, steeds een stapje hoger daarin komen. We mogen het als een leerproces beschouwen. Maar we moeten wel onze wil erachter zetten. Als je oprecht gelooft, vraagt God van ons dat we onze wil erachter zetten. Want Paulus zegt hier niet iets vrijblijvends. Hij geeft opdracht om dat te doen. Opdat we werkelijk leren één te zijn. En ik weet dat sommigen van ons, nou hier misschien niet, maar sommigen van ons hebben daar moeite mee. We moeten. Je mag het in sommige gemeentes niet eens meer hardop zeggen. Paulus zegt, we moeten. We moeten daaraan werken. We moeten de eendracht bewaren. We moeten zachtmoedig zijn. We moeten geduld hebben. Enzovoort, enzovoort. Het is een opdracht. En zo wil ik u ook oproepen deze morgen. Doe uw best. Zet uw wil erachter om bescheiden te zijn. Om zachtmoedig te zijn, om geduld te hebben en om een ander de ruimte te geven en elkaar te verdragen. En ik ben ervan overtuigd Als we werkelijk elke dag opnieuw onze wil erachter zetten, God ons zal helpen. Hij heeft de Heilige Geest gegeven om ons dagelijks door deze dingen heen te helpen en te groeien naar Hem toe. Amen. Laten we bidden. Vader, als ik zo spreek over eenheid en verdraagzaamheid en zachtmoedigheid, geduld, ruimte geven. Heer, dan weet u dat ik ook tegen mezelf zat te praten. Dan weet u dat ook ik daar soms moeite mee heb. Zoals we allemaal moeite daarmee hebben. En ik bid u heel eenvoudig, Heer, wilt u ons helpen om werkelijk ook de wil en de moed te krijgen om er elke dag opnieuw wat aan te doen. En u ook daarbij te vragen om ons daarbij te helpen. Dank u wel dat u uw Heilige Geest gegeven hebt. Dank u wel dat u uw Zoon gegeven hebt. Dank u dat we elke dag opnieuw weer tot u mogen komen. En zo samen met u, maar ook samen met elkaar, mogen groeien. Groeien in zachtmoedigheid, groeien in geduld, groeien in de ruimte geven naar elkaar, respect. Heer, dank u wel ervoor. Want zonder u zouden we het absoluut niet kunnen. In en door de liefde die u ons gegeven hebt. En in en door de Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen.